Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast, aflevering 181. Inmiddels, mijn naam is Roan en ik zit hier met mijn vaste podcast host Jan Kleinpoelhuis. En vandaag, althans wij proberen de mysterie van de beleggingswereld te ontrafelen. En we gaan daarbij proberen wat anders vaak wat dieper dan anderen dat gaan. En één veelgevraagd onderwerp wat onbekend is, ook bij leden kwam dat veel terug, is stock-based compensation. Oftewel in het Nederlands, op aandelen gebaseerde beloningen. En Jan, ja, jij hebt al een soort van cultstatus, mini-cultstatus in de community verworven. Als ik het even goed mag zeggen. Want jij hebt er een soort van allergie voor gekregen. En het kan je daadwerkelijk veel pijn doen als beleggen. Maar mijn eerste vraag is Jan, waarom zitten we hier en waarom praten we over zo'n... Gaan we diep in op eigenlijk één ding van beleggen?
Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ik vind het is een best wel complex onderwerp, moet ik zeggen. Ik vond dat je het mooi zei, het belonen van medewerkers in de vorm van aandelen. Volgens mij, je zei het net nog iets mooier. Maar waarom hebben we het erover? Omdat het een iets is wat veel voorkomt, met name bij techbedrijven. En met name bij bedrijven die nog in de start-up fase zitten. Dus wat meer aan het begin van het life cycle. En het is vaak, het is een beetje een sluipmoordenaar. Een wolf in schaapskleren. Er wordt weinig aandacht aan besteed. Maar stiekem kan het je als lange termijn belegger heel veel pijn doen. Op diverse manieren. En dat heeft denk ik mee te maken hoe de accounting werkt. Of niet werkt. En dat, ja, dat bedrijven eigenlijk altijd allerlei adjusted getalletjes rapporteren. Adjusted earnings, adjusted EBITDA. Nou, dan wordt dit natuurlijk niet als een expense of als een uitgave meegerekend. En dat, ja, het is best wel complex. En wij hebben gisteren twee keer lang gebeld. Omdat we elke keer weer opnieuw even ons huiswerk deden. En dan checkten bij elkaar van, nou, hebben we het nou echt wel bij het juiste eind? Want het is echt niet zo heel voor de hand liggend. En je moet eigenlijk gewoon de journaalposten in om te zien wat er nou echt gebeurt in met stock-based compensation. Ik denk dat wel fair is om te zeggen.
Ja, en laten we ook dan straks even die boekhoudkundige dingen in duiken. Althans, voor zover wij hebben kunnen ontrafelen. Want je zegt het al, het is een best wel complexe en ingewikkelde wereld. Ik heb soms het idee dat managementteams het zo ingewikkeld mogelijk willen houden. Dus dan, want als mensen iets niet begrijpen, dan is het ook lastig om er gerichte vragen over te stellen.
Ja, ja, en waarom doen we dit? Waarom belonen bedrijven medewerkers in aandelen? Misschien is dat een vraag die we eerst even moeten beantwoorden. Dat kan jij vast... Heel, als grote tech-investeerder.
Ja, nee, de normale beloning is natuurlijk, ik denk dat de meeste mensen die werknemer zijn hier luisteren, gewoon cash krijgen. En dat is heel logisch, dat is allemaal, je betaalt gewoon iets voor die beloning. En dat is daadwerkelijk een cash-uitgave, maar op aandelen gebaseerde beloningen, daar zijn verschillende vormen van, daar komen we straks wel op terug. Ja, dan gaat er geen cash uit. Je geeft eigenlijk iemand een soort van, cadeaukaart. Ja. Ik weet niet hoe het te noemen, maar in ruil dat diegene in de toekomst een soort van eigendomsbewijs in het bedrijf krijgt. En dat gaat vaak naar personeel, en je zei al, bij grote bedrijven. En dat kan, denk ik, extreem slim zijn. Want zeker als je een start-up hebt, want je vroeg me waarom doen bedrijven dit. Als start-up heb je nog niet veel cash.
Nee.
En zeker als je ook founder bent, dan wil je niet bijvoorbeeld, je kan wel aan cash komen, maar dan moet je bijvoorbeeld je eigendomsbelang van 100% naar 10% terugbrengen. En dan zijn er investeerders die aandelen van je kopen in ruil voor cash. Maar als founder kan je ook zeggen, nou, ik geef mijn beste krachten op de werkvloer, de beste engineers, geef ik aandelen. En die zeg je gewoon, ja, je krijgt nu een salaris van 1 à 2 ton vast. Maar je krijgt ook aandelen. En als het bedrijf zoveel waard is, ja, dan loop je helemaal binnen. En voor werknemers is dat soms heel aantrekkelijk. Want ja, je upside is gewoon heel groot. En het is ook een hele mooie manier, denk ik, om toptalent te belonen. En zeker bij grote techbedrijven, ja, die gaan niet meer werken voor een vast basissalaris. Die willen een vorm van upside. Die willen in hun werknemersleven een soort van noorderster hebben. Dat ze ook in één keer kunnen binnenlopen, doordat die beurskoers heel erg oploopt en daardoor hun beloningen in aandelen heel veel waard wordt.
Ja, ja, precies. En vaak is het dan gekoppeld aan een x aantal jaren in dienst. Dus dat aandelen dat je ze, bij wijze van spreken, dat je nu 1000 aandelen krijgt. En dat je na jaar 1 333 krijgt, na jaar 2 333 en na jaar 3 334. En dan krijg je die 1000 aandelen verspreid over die 3 jaar. Zodat je ook, dat het bedrijf ook eigenlijk je een worst voorhoudt van, nou god, blijf alsjeblieft ook in dienst.
Ja, het is ook dus een soort loyaliteitsmechanisme. Want als je als werknemer weg zou gaan, dan is het vaak zo. Het geldt niet altijd voor de CEO trouwens, maar of het topmanagement. Maar als een werknemer weggaat, dan doet hij ook meestal afstand van zijn rechten. En als je dan nog meerdere jaren aandelen in het vooruitzicht zijn gesteld als je blijft, dan ga je misschien wat minder snel weg.
Ja, het is op zich, zou je zeggen, een hele mooie vorm van... voor met name starten de bedrijven om goede medewerkers aan zich te binden, om toptalent aan te trekken. En voor de mensen die BlackBerry, de film over BlackBerry hebben gekeken, zag je dat ook, dat ze op een gegeven moment medewerkers van Google wilden overnemen, omdat ze die infrastructuur, dat konden ze gewoon eigenlijk zelf niet met hun bestaande krachten. En toen hebben ze dat, is dat gelukt met stock-based compensation. Hebben ze wel mee gefraudeerd, maar dat... om de aandelen backdated op een andere datum te zetten. Maar zo kun je toch als klein bedrijf de top aan boord halen. Dus in essentie is het denk ik een heel mooi mechanisme.
Ja, en bijvoorbeeld bij een Nederlands bedrijf als NEDAP, de CEO was bij ons op de ledendag, daar willen ze dat alle werknemers ook aandeelhouder worden. En natuurlijk is dat principe eigenlijk heel mooi, dat werknemers ook profiteren van de upside van een bedrijf die potverdomme alle bloed, zweet en tranen leveren. En wij als aandeelhouders zijn een beetje het luie geld. Wij hebben wat dat betreft makkelijk praten. Dus het zou mooi zijn als werknemers ook in die upside kunnen participeren. En dat, zoals NEDAP dat doet, vind ik dat eigenlijk heel mooi. Nou is er misschien wel een keerzijde, want op de aandeelhoudersvergadering stelde ik ook de vraag aan de CEO. Of eigenlijk aan de hele raad van commissarissen ook. Want die ziet natuurlijk ook toe op zo'n regeling. Dat... Wat nou als er binnen NEDAP in een van die marktgroepen een mega innovatie wordt gedaan, waarmee ze de wereld gaan veroveren en een miljard winst daarmee gaan draaien? Ja. Ze proberen van allerlei dingen. Het is niet uit te sluiten dat zoiets gebeurt. Ik denk dat de kans heel klein is, maar als dat zou gebeuren, betekent dat ik uiteraard als aandeelhouder heel goed boer, dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar het betekent ook dat alle werknemers bij NEDAP een miljonair zijn.
Ja.
En je kunt je afvragen of dat zo goed is. Nou, dat was dus mijn vraag. Worden werknemers dan niet lui? Want dat zie je denk ik bij veel van die grote Amerikaanse techbedrijven. Werknemers die 5 jaar bij een Google of een Meta gaan werken. Je hebt trouwens ook voor die techbedrijven dat even allemaal op een rijtje gezet. Welke het nou goed doen en welke het slecht doen. Daar komen we straks vast op terug. Maar ja, dan gaan ze soms na 5 jaar weg, omdat ze dan een paar miljoen binnen hebben gehakt. En dan gaan ze iets voor zichzelf doen of iets leuks. En dan, het haalt de... We hadden de vorige keer 2 podcasts gelezen over paranoia. Het haalt de paranoia misschien een beetje bij werknemers weg. Want je bent dan financieel binnen. Dus waarom zou je dan nog 60 uur per week aan een mooi product gaan werken? En
Wat was het antwoord? Wat was het antwoord van... Want dat heb je nog niet gezegd.
Ik vroeg of ze over zo'n scenario hebben nagedacht bij het opstellen van die winstdelingsregeling. En dat hadden ze. En of ze dus daar ook rekening mee hadden gehouden. En ze kaatsen dus inderdaad de bal terug. Van dan heb jij het ook heel goed. Dat wist ik natuurlijk. Maar ze verzekerden mij dat ook dan de werknemers heel gemotiveerd zijn. Oh ja. Ik besef dat ze niet veel meer kunnen zeggen. Maar ik weet dat bij NEDAP het management die drive er zo in zit, die gretigheid. Maar als de situatie verandert, als we allemaal 1 miljoen winnen of 100 miljoen in de loterij, dan gaat het toch bij sommige mensen natuurlijk wat veranderen.
Mijn accountant Ewald, die zegt altijd, salaris is de beloning die je levert voor het leveren van arbeid. En de dividend of je aandeelhoudersreturn is de beloning voor het risicodragend kapitaal dat je ter beschikking stelt. En ik vind dat wel een mooie definitie. En ik denk dat die heel vaak door de war worden gehaald. En als jij als medewerker bij een start-up begint, dan je krijgt een ton, terwijl je eigenlijk met jouw skills of met jouw kwaliteit en kwalificaties misschien ergens anders wel 3 ton kan verdienen, dan heb je dus ergens risicodragend kapitaal on the line, want je geeft per jaar 2 ton verdiencapaciteit op. En dat daar aandelenbezit voor wordt, dat je daarvoor wordt gecompenseerd, is dus eigenlijk heel terecht. Maar tegenwoordig, we komen zo wel even bij de bedrijven die het goed doen en die het verschrikkelijk doen. Maar er zijn bedrijven die gewoon prima een vrije kaststroom hebben en die alsnog de helft van die vrije kaststroom gebruiken om medewerkers te belonen. En dan denk ik, ja, we zijn daarin doorgeschoten. En ik snap wel dat dat nu niet meer terug te draaien valt, want dat talent is daar eenmaal, dus als een soort heroïne aan verslaafd geraakt. Maar ik denk dat het volstrekt doorgeslagen is en heel schadelijk voor de aandeelhouders. En ik denk dat die twee helemaal door de war worden gehaald. Je beloning voor je inzet en je beloning voor het risicodragend kapitaal wat je inbrengt.
Ja.
Dat was het begin van mijn rant. Ik ga zo nog wel even verder.
Ja, maar het zou mooi zijn. Ik geef jou ook een keer 5 minuten om even helemaal los te gaan. En nou is het voorbeeld, Jan. Shopify ging in 2015 naar de beurs. Ja. Op dat moment stonden er 617 miljoen aandelen uit. En nu staan er 1,3 miljard aandelen uit. Dus een ruime verdubbeling van het aantal uitstaande aandelen. Maar per saldo heeft de beurskoers natuurlijk een veelvoud van die verdubbeling gedaan. Maar stel dat even alles gelijk blijft. Wat dit betekent, is dat je dus, doordat als je hetzelfde aantal aandelen nog steeds hebt als bij de IPO in 2015, dan is je belang dus eigenlijk gehalveerd.
Ja.
Ja. Dat is de verwatering die dus voortkomt uit op aandelen gebaseerde beloning.
Ja, want misschien dan moeten we even goed uitleggen hoe het werkt. Want we hadden net al gezegd van joh, je krijgt als medewerker 1000 aandelen. Bijvoorbeeld omdat je 3 jaar blijft werken. Maar die 1000 aandelen, ja, die geeft het bedrijf als het ware uit. En daardoor is het eigenlijk geen cash expense. Het is geen echte uitgave in de zin dat het bedrijf echt iets van jou moet kopen. Het is een hele makkelijke manier om jou te belonen. Maar dus je ziet het niet in het cashflow overzicht. Je ziet het omdat ervoor gecorrigeerd wordt, maar het is geen cash expense. Maar de pijn zit hem in dit geval met name in het aantal aandelen wat toeneemt en dat je de winst dus met meer mensen moet verdelen.
Ja,
en er zijn tal van voorbeelden van bedrijven die share buyback programma's hebben, waar Amazon bijvoorbeeld één van is, waar die eigenlijk, ja, dan wordt er een groot programma aangekondigd, maar ja, netto blijft het aantal uitstaande aandelen ongeveer op de plaats staan, omdat er bijna net zoveel aandelen worden uitgegeven om personeel te belonen. Dus dan zie je dat dat het wel pijn doet, zeg maar. Want dan is het wel een cash-out. Want die buybacks zijn wel degelijk een cash-out. En netto kom je niet van de plaats. Dus het, links of rechtsom doet het pijn.
Ja, en die pijn is op jaarbasis bijna niet te voelen voor jou als aandeelhouder. Maar dat krijg je dus wel als je 5 of 10 jaar terugkijkt of vooruitkijkt. Als er elk jaar een verwatering van een paar procent is daardoor, dan tikt dat al aardig aan. En dat is misschien ook de reden waarom managers binnen techbedrijven er zo graag mee strooien. Ja, want je geeft dus geen cash weg. En ja, de gevolgen zie je pas later terug in de vorm van verwatering. Je ziet het wel als we toch naar het boekhoudkundige stuk gaan. Inmiddels, sinds 2006, zie je het terug op de officiële PNL, de resultatenrekening.
Ja.
Na meermaals meerdere verzoeken van Warren Buffett. Van hoe verwerk je dat nou boekhoudkundig, zoiets?
Ja, het zit erin verwerkt. Maar je ziet het niet direct expliciet terug als een line item. Je moet dan echt alweer in de side notes kijken. Maar het bedrag zit wel bij SG&A en operating. Het zit in de operating expenses verwerkt.
Ja, dus als je de officiële jaarverslag kijkt en je ziet de netto winst daar staan. Niet helemaal de netto winst aan het begin van het jaarverslag, maar echt in het midden waar de echte officiële door de accounts gekeurde resultatenrekening staat. Die netto winst, daar zit het al bij in. Daar zijn de kosten van die beloningen al meegenomen.
Ja, dus dat is eigenlijk best wel goed. En als je de pagina dan omdraait, dan zie je het cashflow overzicht. En dan wordt eigenlijk bij de cashflow from operating activities wordt de stock-based compensation wordt er weer bij opgeteld omdat het geen cash out is.
Ja, dit is altijd de vraag die je krijgt tijdens trainingen. Waarom tel je dat er dan in hemelsnaam weer bij op? Ja. Alsof dan de kaststroom dan toeneemt door zoiets. Maar ik snap hem. Maar inderdaad, omdat hij er bij de resultatenrekening uit is gehaald, maar het is geen cash out, zoals je zegt, moet je hem eigenlijk er weer bij in stoppen.
Ja.
En dat is de reden dat je de operating cashflow eigenlijk verhoogt daarmee.
Ja, ja, en wat je wel ziet is dat we hebben het nu over aandelen die je krijgt, worden ook af en toe, sommige bedrijven werken ook met opties. Het werkt iets anders, maar daar kan er wel degelijk ook sprake zijn van een cash out. En die zie je dan bij de financing, toch? Als we zeggen bij de investing. Ja, bij de financing cashstroom.
Ja, ja, die zie je daar dan. Want ja, een optie is dan, een bedrijf kan dus aandelen geven. En daar zijn weer verschillende vormen van. Maar ook opties. Misschien moeten we dat zo even uitleggen. Maar eerst nog even de verschillen, zeg maar. Maar eerst nog even boekhoudkundig. Zie je opties? Ja, nee, dan heb ik ook eigenlijk nodig dat ik uitleg wat opties zijn. Want een optie, dan zeg je tegen een werknemer, ja, de beurskoers is op dit moment 50 euro van bedrijf X. Nou, X is niet beursgenoteerd toevallig, maar het is gewoon bedrijf X. Want dat is een voormalige Twitter natuurlijk, dat kunnen we nu niet meer gebruiken als voorbeeld. Maar bedrijf X, $50 per aandeel, de beurskoers. Nou, kan dat bedrijf zeggen, nou, jij krijgt de optie om het aandeel te kopen voor $30 in de toekomst. En als dan over 3 jaar de beurskoers ruim boven die $30 staat, waarvoor jij het recht hebt gekregen om dat aandeel te kopen, is het verschil tussen die $30 en bijvoorbeeld de beurskoers dat inmiddels $100 is, die $70 winst voor jou per stuk eigenlijk. En ja, ja, je moet dan nog wel die €30 betalen als werknemer. Nou, dat wordt vaak geregeld door het bedrijf ook. Dus het bedrijf ontvangt wel die €30, want je hebt het recht om te kopen voor €30. Dus dan moet je wel betalen aan het bedrijf. En daardoor krijgt bijvoorbeeld een bedrijf als Salesforce, die beloningen met opties doen, ja, ook nog geld binnen. 1 miljard per jaar, doordat personeel eigenlijk opties krijgt.
Ja, dit zie je dus terug op het financing over kaststroomoverzicht. Maar dat is best wel, ja, je moet er wel echt even induiken. Wat dat betreft, ja, ben ik blij dat we dit gedaan hebben, want nu is het me echt wel heel duidelijk hoe het werkt.
Ja, 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 want er zijn ook van allerlei nuanceverschillen, want Salesforce krijgt dus daadwerkelijk 1 miljard binnen. En dat lijkt dan misschien best wel aantrekkelijk, want er komt nog ergens gewoon geld binnen. Maar
hey,
ja, hey. Maar dat miljard, die aandelen zijn wel door Salesforce uitgegeven voor $30 per stuk. En dat is natuurlijk veel lager dan de beurskoers. Het bedrijf had ook geld op de beurs kunnen halen door aandelen voor $100 uit te geven. Ja, en dan komt er daadwerkelijk wat binnen. Maar in ruil daarvoor stijgt natuurlijk het aantal uitstaande aandelen, en met een veelvoud daarvan.
En zou je kunnen zeggen, Roan, dat als je als management vindt dat jouw aandeel ondergewaardeerd is, dat je dan dat stock-based compensation dan dubbel pijn doet? Want je geeft eigenlijk iets weg voor minder dan wat het waard is.
Klopt. Ja, die zouden extra goed op hun goudgerande aandelen en opties moeten letten.
Ja, ja, en aangezien las in een paper van Michael Mobison, kunnen we zo wel eventjes, denk ik, een paar leuke takeaways uithalen. Maar dat 50-80% van de financial executives vindt dat hun aandeel ondergewaardeerd is. Nou ja, in dat geval is kapitaalallocatie, ik vind dat 50-80% van de financial executives slecht is in kapitaalallocatie. Ja. Maar, want dan zou je dus aandelen moeten inkopen, dividend moeten schrappen en heel zuinig moeten zijn met het geven van opties. En dat geen van die drie is vaak het geval.
Ja. Ja, bizar hè, zo'n scheef iets in de beleggingswereld. Misschien is het ook een soort van blindheid als CFO voor het eigen bedrijf, dat je wat van jou is, dat schat je gewoon veel hoger in en dus de waarde hoger in. En dan denk je al veel sneller dat het ondergewaardeerd is.
Binnenkort in de podcast de CFO van een beursgenoteerd bedrijf, dus gaan we het er eens even over hebben.
Gaan we er eens even over door de resultatenrekening heen. En de schrijver van dat boek wat jij zo leuk vindt, Focus, ASML.
Ja,
ik heb hem besteld, dus hij komt vandaag binnen en dan kan ik hem op vakantie kan ik hem lezen. Dus
geweldig boek. Geweldig boek. Ga het lezen.
Komt binnenkort langs.
Zullen we even wat feitjes van de paper van Mobison doen voordat we...
Ja, gooi er even een wetenschappelijk paper in. Dat is echt, wetenschappelijk, maar het is wel een icoon op dat gebied.
Ja, Michael Mobison zoekt dingen over het algemeen grondig uit. En die heeft een paper geschreven waarover niet, maar ook over stock-based compensation toen ik zocht. Heeft hij in 2023 geschreven, ergens halverwege het jaar. En nou ja, om even te duiden, het is gestegen, stock-based compensation, als je kijkt naar de Russell 3000. Dus daar zitten de meeste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven in. Van 0,2% van revenue in 2006 naar 1,2% in 2022. Dus dat is echt wel, ja, het is gewoon verzesvoudig.
Keer zes, ja.
Ja, ja. En je ziet eigenlijk ook als je bedrijven opdeelt in decimalen, of dat je de 10% kleinste bedrijven en dan zo tot opbouwt tot de 10% grootste bedrijven, dat de kleinste bedrijven het meeste relatief doen in stock-based compensation. En de grotere valt dat wel mee als categorie. We zullen zo straks wel zien dat er ook grote uitzonderingen zijn. En per sector is het enorm verschillend. In de information technology en communication technology, ja, daar gebeurt het heel veel. En bij traditionele bedrijven als energie, utilities of consumer staples, daar zie je het eigenlijk helemaal niet of nauwelijks.
Is dat omdat je speciale talenten moet hebben om in de IT te werken, waardoor ze hem wel moeten betalen in aandelen en dat bij de energiebedrijven niet nodig is? Of is het gewoon de cultuur in die sector?
Ja, ik denk dat het laatste is. Want ik bedoel, er is ook een gigantische war on talent. Als ik het kijk bij het bedrijf waar mijn aanstaande vrouw werkt, Air Products. Ja, er wordt echt flink getrokken aan talent. Dus je zou kunnen zeggen van ja, om dat talent te binden, zou je ook met stock-based compensation kunnen werken. Nou ja, ik heb gekeken, Air Products doet het nauwelijks. Dus ja, ik denk wel dat het cultuur is, want ja, voor een groot gedeelte, hè?
Ja, ja, dat denk ik ook.
En wat ook wel grappig is, als je kijkt naar de opties, dus het bedrijven geven opties weg. En eigenlijk zou je dan willen dat als je een optie op een aandeel geeft, dat het ook dat die uitoefenprijs ook ergens een beetje challenging is. Dat een executive echt wel zijn best moet doen om die prijs te behalen. Maar er wordt geschat door Mobison dat het ongeveer dat die opties voor ongeveer tussen de helft en 70 cent worden weggegeven op de dollar. Dus eigenlijk krijgen executives dan een korting van 30-50%. Dus eigenlijk worden die opties gewoon veel te goedkoop weggegeven. En
dus in andere woorden, die werknemers verdienen nog steeds, ook al staat over 3 of 5 jaar de beurskoers 20% lager, dan hebben ze nog steeds opties die in de money zijn.
Ja. Ja, en je ziet het bij de CEO van Airbnb wel heel mooi. Die heeft volgens mij een pakket van echt een gigantische waarde, honderden miljoenen. Ik heb het bedrag even niet scherp. Ja. Maar daar worden thresholds gezet. Dus elke november wordt volgens mij de gemiddelde koers over een aantal weken in november gepakt. En dan moet het aandeel boven een bepaalde target staan. En dan krijgt hij zijn 40 miljoen tranche of zo, iets dergelijks. Maar ja, daar is het echt wel challenging. Hij heeft dus bij inmiddels 2 van de 3 al niet gehaald van de eerste 3 jaar. En die andere, die gaan nu echt richting de $400 wat de koers dan al moet staan. Denk je van, oké, dit is wel, als hij dit haalt, dan zijn de aandeelhouders ook heel blij.
Ja, dat is het idee bij zo'n pakket.
Dat is het idee, ja.
Iets soortgelijks had Musk ook. Als de beurskoers een bepaalde waarde aantikte in de vorm van de marktkapitalisatie, dan zou hij verdienen. Daar waren ook nog wel operationele dingen aangekoppeld, want dit is wel een mooi iets, want we hebben het gehad over opties. Nou, als je een optie krijgt, dan zit daar niet echt een voorwaarde aan. Dan hoeft er niet echt een prestatie geleverd te worden door het bedrijf zelf. Het gaat alleen nog maar om de koers op dat moment, op de beurskoers. En die heb je eigenlijk niet zoveel controle op. Zeker niet als werknemer binnen het bedrijf. En als CEO zou je het kunnen zeggen, op korte termijn wel. Op lange termijn heb je als CEO ook niet. Wel invloed, maar het is niet heel makkelijk om de beurskoers veel harder te laten stijgen op lange tijd dan fundamentele prestaties van het bedrijf laten zien. Want je hebt daarnaast nog dat je aandelen krijgt natuurlijk. En dan zijn er de twee bekende vormen zijn een soort van restricted stock units. Nou, het woord restricted zit er maar in dat je ze meerdere jaren soms moet aanhouden. En je hebt performance stock units. En dan is er echt een prestatie die er moet zijn. Bijvoorbeeld dat de omzet moet groeien of de winstgevendheid. En Microsoft heeft bijvoorbeeld volgens mij het aantal LinkedIn sessies er ook nog aan gekoppeld. En dan krijgt de topmanagement in ieder geval in dat geval als het aan bepaalde voorwaarden voldoet, een beloning.
Ja, ja, je zag bij Tim Cook, die had volgens mij, die heeft echt een insane pakket ook ooit gehad. En dat was gewoon alleen maar op basis van dat hij in dienst moest blijven. En toen heeft hij na een jaar gezegd, is hij naar de Raad van Commissarissen gegaan en heeft hij gezegd van joh, ik wil wel dat er voorwaarden aan worden gehangen. Dus hang er dit maar aan. En toen heeft hij wel gezegd dat ze bij de top 1/3 van alle bedrijven in de Russell 3000 of iets dergelijks moesten zitten. Dus wel weer grappig dat... Ja, als je dat dan terugleest, denk je, oké, dit is wel een indicatie van een outsider. Die gewoon zelf zegt, gewoon maak het maar wat moeilijker voor mezelf. En volgens mij was dat niet heel, dat was ook niet lang daarna dat Buffett in Apple stapte.
Ja, precies, precies. En nog is dat niet een hele relaxte voorwaarde, want hij heeft er zelf niet heel veel invloed op, omdat het echt op jaarbasis soms om de beurskoers gaat, ten opzichte van andere bedrijven ook nog. Dus je weet niet precies, je kan andere bedrijven in ieder geval niet beïnvloeden. Als bijvoorbeeld tech heel erg uit de gratie is en energie heel erg in de gratie, ja, dan loopt Tim Cook eigenlijk voor dat jaar zijn bonus mis. En dan, ja, ben ik niet echt fan van.
Maar wat wel leuk is, Munger die zei in zijn laatste interview volgens mij met Becky Quick van als ik één ding heb geleerd in mijn leven is dat incentives heel belangrijk zijn. If you show me the incentive, I'll show you the outcome. En als ik één fout in mijn leven heb gemaakt is dat ik incentives nog steeds heb onderschat.
Ja.
Dus eigenlijk dat Apple alleen maar eigenlijk massaal aandelen inkoopt is natuurlijk heel logisch als je gewoon ziet hoe Tim Cook beloond wordt. Het is... Airbnb zal hetzelfde gaan doen met alle overtollige cash. Want ja, die CEO die wordt beloond als de aandelenkoers boven een bepaalde waarde staat. Ja, dat gaat hij niet bereiken door alles als dividend uit te keren. Dus die gaat ook inkopen. Daar kun je de klok op gelijk zetten.
Ja, bij opties worden trouwens dividenduitkeringen vaak gecorrigeerd in de prijs. Maar inderdaad, dit is wel, als je zulke soort beloningssystemen krijgt, echt op basis van de beurskoers, ja dan... Dit is misschien ook een verklaring waarom share buybacks veel groter zijn dan dividenden. En dat verschil steeds groter wordt. Dat dividenden dus steeds minder belangrijk worden. Omdat het gewoon niet aantrekkelijk is voor een CEO en voor de eigen beloning. En ook omdat je speelgeld uit het bedrijf haalt als je dividend betaalt. En dat geld is definitief weg. Nou, dat is bij een share buyback natuurlijk ook zo. Maar een share buyback geeft flexibiliteit. Dat kun je per direct stoppen. Als je een leuke kans ziet, als er een leuk snoepje voorbij komt om op te rapen.
Ja, en de dividend en belasting. Belastingtechnisch is buybacks een stuk voordeliger.
Ja. Jan, denk je echt dat die Tim Cook en die Jesse en Mark Zuckerberg daar met die beloningspakketten bezig zijn? Ik geloof wel dat de gemiddelde CEO daar flink mee bezig is. Maar denk je dat meespeelt?
Ja, Tim Cook vermoed ik van ooit van wel, nu niet meer misschien. Maar Tim Cook is niet een founder. Dus die heeft zijn vermogen volledig opgebouwd in loondienst bij Apple en met stock-based compensation. En hetzelfde geldt denk ik ook voor Jesse. En natuurlijk niet voor Zuckerberg die echt gewoon 20% of nog meer van Facebook nog heeft, of van Meta. Ik denk dat dat wel meespeelt. Maar ja, die mannen, inmiddels hebben ze het niet meer nodig. En al lang niet meer, al jaren niet meer.
Ja. Ja, want heb je dan ook nog dat je bepaalde beloningssystemen bij een... Misschien kan je dat lijstje van die bedrijven er eens bij pakken. Want jij hebt er eens een aantal langs elkaar heen gelegd.
Nou ja, ik dacht van in die cashflow from operating activities. Dat is dus eigenlijk het geld wat binnenkomt door de producten die jij of service die jij levert. Door je core business zou je kunnen zeggen. Daar wordt dus gecorrigeerd voor stock-based compensation. Dat wordt er weer opgeteld ten opzichte van net income. En ik dacht, laten we nou eens die stock-based compensation regel delen door cashflow from operating activities. Zodat we een beetje een beeld krijgen van ja, hoe staat dat ervoor? Nou ja, en het leek ons wel leuk om dat te doen voor de Magnificent Seven. Want die kent iedereen en veel mensen zullen die een portefeuille hebben. En ik heb gekeken dan naar de laatste 9 maanden of naar het laatste full year. Als dat het afgelopen kwartaal was. Dus bijvoorbeeld Apple heeft dit jaar afgesloten in eind september. Dus dan is daar het full year percentage. Nou, dus stock-based compensation gedeeld door de cashflow from operating activities. Alphabet 20%. Dus 20% van de cash ben je dan als het ware kwijt als je er echt voor zou corrigeren. Amazon 42%, Apple 10%, Meta 21%, Microsoft 11%, Nvidia 15% en Tesla 15%. En ik dacht nog twee populaire aandelen, drie, pakken we er even bij, Snowflake 171%.
Zo!
Dus er wordt meer... De medewerkers krijgen meer dan het bedrijf gewoon zelf verdient. Netflix. Ja. 5% maar. Echt ver uit de laagste.
Ja, 1%
van de omzet. En Spotify 101%. Dus al het geld wat verdiend wordt, dat is voor de medewerkers.
Ja, ik kan me Netflix haast niet voorstellen dat dat dan 5% is. Maar... Ja. Spotify 101%. Gewoon, kijk, en het probleem hier is natuurlijk... Goede beleggers gaan waarderen op basis van de vrije kastroom.
Ja.
En die vrije kastroom, wat jij hier dus eigenlijk zegt, lijkt bij... Eigenlijk zeg je bij Spotify is er geen vrije kastroom. Terwijl ze natuurlijk wel een vrije kastroom rapporteren. Maar als je corrigeert voor die share-based compensation...
Dan moet je even toelichten, even een stapje terug. Want ik denk dat dit free cashflow... Want hoe berekenen we dat en wat... Waarom zit daar stock-based compensation dan weer niet in?
Ja, free cashflow is natuurlijk de heilige graal. Daar hebben we wel eens een aflevering over gehad. Want dat is eigenlijk het geld wat beschikbaar is voor dividend of aandeleninkomen. Dat is wel het geld wat het bedrijf niet intern nodig is. En dat bereken je door de operationele kaststroom, dus waar Jan het ook over had, te verminderen met de CAPEX. De afkorting voor de capital expenditures, oftewel de investeringen in fabrieken of zo. Nou, techbedrijven hebben dat laatste bijna niet. Dus techbedrijven met datacentra hebben dat weer wel. Maar gemiddeld is het dat heel laag bij techbedrijven. Dus de operationele kaststroom ligt bij techbedrijven vrij dicht bij de vrije kaststroom. Voor niet kapitaalintensieve techbedrijven. Anders krijgen we weer van ja bij Amazon en dat soort dingen. Maar goed. Ja. En die vrije kaststroom. Ja, je wil niet gaan waarderen op basis van de netto winst. Want winst is niet daadwerkelijk cash wat er binnenkomt. Dus je wil kijken hoeveel geld er nou voor de aandeelhouders binnenkomt. En op basis daarvan kun je een inschatting maken. Ook of hoe die gaat groeien en dergelijke. Maar als je de vrije kaststroom in het basisjaar voor je waarderingsmodel al gewoon overneemt. Netjes uit de jaarrekening bijvoorbeeld. Gekeurd door de accountant. Dan word je op een dwaalspoor gezet. En als de verwatering weinig is. Dan maakt dat niet zoveel uit. Althans, wel op termijn. Dan moet je in het model meenemen. Maar niet als je bijvoorbeeld op een price to free cashflow gaat waarderen. Op dat jaarbasis, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar bij een Spotify, als je zegt, als je in het jaarverslag ziet met die formule die ik net gaf, de vrije kastroom is $100 miljoen. Ja. En je gaat daarop waarderen en je zegt, 20 keer de vrije kastroom is het bedrijf waard. $2 miljard. Ja. Die vrije kaststroom van $100 miljoen is er dan al niet, omdat dat allemaal weggegeven is in de vorm van meer uitstaande aandelen. Dus eigenlijk wil je die vrije kaststroom die Spotify rapporteert, corrigeren voor die share-based compensation expense.
Ja, dus het probleem wat jij zegt, Johan, is met vrije kaststroom is dat daar zit gewoon stock-based compensation niet in. Dus eigenlijk zou je operationele kaststroom min je capital expenditures, je investeringen, minus het bedrag voor stock-based compensation. Dat zou eigenlijk je adjusted free cashflow zijn.
Ja, en dan adjusted in de goede zin van het woord. Ja,
precies. Dus in deze zin, in dit opzicht is net inkomen ook nog niet zo heel slecht.
Nee, want die houdt daar wel rekening mee. Die houdt weer geen rekening met andere zaken, maar die... Geef daarin een eerlijk beeld, ja.
Ja, en dit is ook met hoe bedrijven rekenen. Je wordt altijd de netto winst gerapporteerd. En dan wordt er ook het aantal uitstaande aandelen wordt weergegeven. En dan krijg je de winst per aandeel. Maar als je dan wat doorklikt in het jaarverslag, dan zie je ook hoeveel aandelen er in de toekomst nog uitgegeven gaan worden voor stock-based compensation. Ja, en dan zie je wel dat er dat vaak de winst behoorlijk moet oplopen om überhaupt die stijging bij te kunnen houden.
Ja, want dat is het probleem, hè, Jan. En misschien komt daar ook je haat een beetje vandaan. Maar misschien ligt het nog veel dieper. Maar ik vul hem nu even in. Om het even voor de luisteraar ook begrijpbaar te maken. Stel dat een bedrijf een verwatering van 10% heeft in het aantal uitstaande aandelen per jaar als gevolg van share-based compensation. Dat komt dus voor bij een aantal van de bedrijven die jij noemt.
Ja.
Dan moet het bedrijf de omzet en winst eigenlijk al ook met 10% laten groeien. Om alleen maar voor jou als aandeelhouder dezelfde waarde te houden.
Ja. Ja.
En daarom noemde jij het ook een wolf in schaapskleren. Je denkt dan dat de omzet en winst met 10% gestegen zijn, dat dat goed is. Maar ja, die verwatering die vreet dus alles op.
Ja, en natuurlijk heeft het stock-based compensation ook een heel groot voordeel, hè, dat je de goede medewerkers aan kan trekken. Maar als ik zie bij Amazon en dat je zou verwachten dat met het groter worden van het bedrijf, dus als je dat meet in omzet, dat het relatieve percentage stock-based compensation afneemt. Ja, en eigenlijk is het tegenovergestelde het geval. Het is eigenlijk sinds 2015 bijna verdubbeld, het percentage. Het zit er nu bijna op 4% van de omzet. En als je kijkt naar de cashflow from operations, dan is die sinds 2015 is die zowat vertienvoudigd. Of de cashflow from operations is sinds 2015 bijna verviervoudigd. En de stock-based compensation vertienvoudigd. Dus dat, en denk ik van ja, op een gegeven moment, Amazon is wel een bedrijf wat vrije kaststroom rapporteert. Heeft dit eigenlijk niet meer nodig. En als je dan het beste talent wil aantrekken, ja, trek dat dan gewoon aan en betaal ze heel goed. Of doe allerlei bonussen, dat als zij een project, als ze dat behalen of dat project is succesvol, dat ze dan alsnog meer gaan verdienen, maar dan ben je het niet kwijt in aandelen. Want dat is forever, hè? Die bonus is eenmalig en die aandelen zijn gewoon weg. Die heb je ook in de komende jaren echt last van.
Ja, dat is een heel goed punt, dat forever is. En ja, kijk, Amazon is natuurlijk een apart bedrijf die, als die 1000 engineers voor Project Kuiper aannemen, waarmee ze willen concurreren tegen Musk en satellieten, en wereldwijd internet via satellieten willen aanleggen. Ja, daar is nul omzet. En dus wel al die salaris van de beste mensen. Dus ja, dan gaat dat percentage, zoals jij dat gaf van de operating cashflow, schiet dan al vrij snel omhoog. En er is natuurlijk ook een andere factor bij veel techbedrijven. Kijk, want het idee is natuurlijk dat naarmate Amazon groeit, dat percentage steeds kleiner wordt.
Ja.
En dat jij zegt dus, dat zie je niet. Sterker nog,
het neemt precies het tegenovergestelde.
En ik denk ook niet dat per se iets goed is. Het gaat denk ik ook de komende jaren corrigeren bij Amazon. Maar je hebt ook nog het probleem dat, jij noemde net dat voorbeeld van als je een werknemer 1000 aandelen geeft. Maar vaak is het zo, althans dat heb ik gelezen, dat je zegt tegen een werknemer, je krijgt 10 miljoen de komende 4 jaar. Elk jaar 2,5 miljoen aan waarde op basis van de huidige beurskoers. Nou, boekhoudkundig maakt het niet uit wat de komende 4 jaar die beurskoers doet. Boekhoudkundig wordt die 10 miljoen gewoon elk jaar 2,5 miljoen aan kosten genomen via de resultaatrekening. Maar voor die werknemer maakt het ontzettend uit of de beurskoers 90% daalt of keer 10 gaat. Als die 90% daalt, zegt die werknemer, ja, ik heb hier allemaal niks meer aan.
Het gaat om 10 miljoen stuks aandelen dan. Niet voor 10 miljoen dollar, maar 10 miljoen stuks.
Ja, of ze willen, ja, ze hebben dan niet als het, ik bedoel de 10 miljoen dollar in mijn voorbeeld. Dan is dat pakket voor diegene veel minder waard. En als Amazon heeft gezegd, je krijgt 10 miljoen dollar, dan moet Amazon diegene gewoon veel meer aandelen geven als die beurskoers gedaald is. En dat heb je bijvoorbeeld bij Amazon gezien de afgelopen 2 jaar, dat de beurskoers zo fors gedaald is. En dat daardoor misschien werknemers iets extra's ook eisen om dat te compenseren. Ze moeten gewoon wat meer betalen, ook omdat in het verleden was Amazon natuurlijk prima. Amazon staat bij de techbedrijven bekend als dat ze een lager basissalaris betalen. Ik bedoel, CEO Andy Jassy krijgt een basissalaris, ik weet niet of je het weet, maar $318.000.
Nou, ik ga bijna medelijden met meneer Jassy krijgen.
Nou, daar komen we misschien nog wel terug, maar die krijgt natuurlijk op andere. Maar Amazon staat om lagere cashsalaris te betalen. En als die beurskoers dan maar omhoog gaat, dan de equity bonus voor werknemers, ja, die zijn natuurlijk hartstikke blij altijd geweest. Maar de afgelopen 3 jaar staat die koers per saldo gelijk. Ja, en dat is natuurlijk een probleem.
Ja, maar ik ben wel, ik moet zeggen, ik ben wel gewoon een voorstander van Kijk, hoe Buffett en Berkshire het doen, is dat zij betalen Greg Abel en Ajit bijna $40 miljoen salaris per jaar. Echt mega. Mega grote salarissen. Het is voor mij niet helemaal basis, want er zit ook nog wel een performance of bonus component in. Maar daar in ruil verwacht Buffett wel dat die mannen in de open markt gewoon met dat bedrag ook een groot aantal aandelen per jaar inkopen. En ik denk dat dat wel zuiverder is uiteindelijk voor executives. En volgens mij doet Twentse Kabel het ook, of Alberts, dat je krijgt wel wat aandelen, maar er wordt verwacht dat je met je eigen geld hetzelfde bedrag bijlegt. Doe je dat niet, krijg je geen, gaan die restricted stock units komen niet vrij. Dus je moet hetzelfde amount, of hetzelfde aantal ook weer bijkopen. En ik denk gewoon dat dat ook wat zegt over de, het vertrouwen wat je als CEO hebt in je eigen kunnen. En dat je de belangen echt verenigt. Ik zou daar wel een voorstander van zijn als dat wat meer gebeurt.
Ja, en Constellation Software is wat dat betreft denk ik de heilige graal. Want daar moeten naast het basissalaris de top managers hun bonus merendeel aanwenden tot het inkopen van aandelen op de huidige beurskoers.
Ja.
Dus ze krijgen geen korting zoals ze altijd is of geen gratis aandelen. Maar ze moeten gewoon hun bonus, die cashbonus, aandelen op de beurs inkopen.
Ja, en ik vraag me ook af, kijk, dat project Kuiper, dat is natuurlijk iets geweldigs als Amazon dat zou lukken. Daar heeft de wereld heel veel baat bij. Maar hoe dat nu beloond wordt, is dat echt wat de Uber-engineers nou echt drijft, die hoge stock-based compensation? Of is dat gewoon, zijn we dat met elkaar allemaal gewend geraakt? Of is dat waarom je nou echt bij Amazon gaat werken? Want als dat het drijven is, dan vraag ik me af of dat project dan echt gaat slagen. Dat moet toch ook vanuit de intrinsieke drive komen, dat we het mooi vinden.
Ja, je kunt
dat bedoel, Elon Musk is ooit met Tesla begonnen en met SpaceX, volgens mij niet omdat hij de rijkste man in de wereld wilde worden, maar omdat hij ook een drive had om ergens iets te realiseren en om de wereld beter te maken.
Ja, je kan niet 250 dagen per jaar naar een baan gaan waar die je haat en dan toch denkt van ik doe dit want ik krijg mooi 1 à 2 miljoen per jaar. Dat is niet zo lang vol te houden, dat kan wel even. Ik denk dat wel een aantal dat doet, maar er moet ook een soort van kijk, uiteindelijk is de motiverende factor van geld, die is er wel, maar dat is niet heel lang vol te houden.
Nee, maar wat moeten we daarmee, Roan, met zo'n Amazon, hè? Want het percentage stijgt nadat dat doet pijn op lange termijn. Ik heb ze in portefeuille. Als ik jou zou vragen, hoe moet ik hier mijn waardering rekening mee houden? Hoe moet ik hier tegenaan kijken? Ik vind dat gewoon oprecht ingewikkeld. Want ik snap het aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik, Amazon is nu zo groot met meer dan 500 miljard revenue. Ja, dit zou toch moeten afnemen?
Ja, één, bij Amazon gaat het afnemen de komende jaren door de ontslagrondes die ze hebben doorgevoerd en door iets meer de soberheid, dat er iets meer concurrentie is bij techbedrijven. Gaan allemaal wat niet meer de war on talent is eventjes heel iets minder geworden, in ieder geval het exorbitant betaald. Dus alleen daarom gaat het al minder worden relatief. Ja, kijk, zonder die regelingen zou je kunnen stellen dat AWS er misschien nooit was geweest.
Dat het minder gaat worden. Maar in het eerste half jaar van 2023 heeft Amazon al zowat net zoveel stock options uitgegeven als in heel 2022.
Ja, nee, maar Jan, dit gaat minder worden. Omdat het boekhoudkundig worden die krengen dus pas na verloop van tijd verwerkt. Dus er valt op korte termijn niet zo heel veel aan te passen. Je zit ook met contracten natuurlijk met werknemers. Maar dat gaat relatief dalen. En ik zou zelfs een case kunnen maken dat ik als aandeelhouder niet hoop dat het gaat dalen. Want dat betekent dat er gewoon nog veel groei mogelijk is. Dat er nog steeds Amazon banen kan bieden voor de top engineers die dan wel top equity bonussen krijgen. Maar ja,
Dat is wel mooi. Maar dat is het toch. Dat vind ik ook heel mooi. Maar het doel is niet werkverschaffing. En we zitten erin als beleggers en als er heel veel groei mogelijk is, maar al die groei en de kaststromen uit die groei, als die in de zakken van werknemers belanden, daar heb ik ook geen problemen mee, maar dan hoef ik alleen geen aandeelhouder te zijn. Ja, dan blijf ik lekker langs de zijkant staan.
Ja, van de mooie producten die ze maken met...
Ben ik gewoon lekker een trotse klant.
Ja, want het grote gevaar is, en dat voel ik ook die frustratie bij jou er doorheen, van dat de waardecreatie van een bedrijf, wie komt dat toe? De klanten moeten toekomen, want anders zijn er geen producten. De werknemers moeten ook iets van toekomen, maar dat kan, zou je kunnen zeggen, ook in de vorm van gewoon leuke salarissen en een mooie intellectuele werkomgeving en bijdrage aan een mooie missie. En daar is dus een snijpunt met de waardecreatie voor de aandeelhouder. Alles wat qua equity naar de werknemer gaat, gaat niet naar de aandeelhouder. En er zijn dus bedrijven waarbij de complete waardecreatie bij de werknemer komt en er eigenlijk niks bij de aandeelhouder terechtkomt.
En dat is helemaal niet erg. Maar daar ben je eerlijk over. Dan stappen heel veel beleggers eruit. En dan is het op zich ook geen probleem. Maar ja, dan is de kans groot dat de koers zodanig goedkoop wordt dat je wordt opgekocht en dat het meteen over is met de pret.
Dat klopt, want dan staat er een private equity partij klaar om de boel flink te saneren en de winstmarges, die kosten eruit te gooien en de winstmarges door het dak gaan laten spuiten.
Ja, ik denk dat het heel erg gaat om de balans. Zoals bij Apple, daar is het gedeelde 4, zeg maar. Daar valt het dan nog wel mee. 10% van de operationele kaststroom. En je ziet dat ook bij een Microsoft. En ik denk dat snap ik. En zelfs bij Nvidia is het 15%. Dat valt dan relatief nog wel mee, ja. Dus ik ben wel benieuwd. Misschien moeten we hier gewoon deze eens agenderen en over 3 jaar eens even kijken hoe dit heeft uitgepakt.
Net als onze Alphabet verkoop. Die kunnen we dan meteen ook meenemen. Als percentage van de kaststroom het meten is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want een bedrijf dat de kaststroom de komende jaren veel sneller laat groeien. Ik denk een Amazon in vergelijking dan met een Apple bijvoorbeeld. Ja, Apple is al gewoon veel langer extreem winstgevend. En dan is dat percentage ook automatisch wat lager. En je zou dan ook kunnen kijken naar het percentage vanaf de omzet. Maar ja, dat is ook niet elk bedrijf eerlijk. Want dan komt Amazon bijvoorbeeld in één keer een stuk beter uit. Omdat Amazon natuurlijk zo een bedrijf is wat gigantische omzetten draait. En lage, met tot nu toe nog lage winsten. Maar dan wordt het iets redelijker. Uiteindelijk heb je natuurlijk niks aan omzet als belegger, maar je zou ze beide, als je ernaar wil kijken, zou je zo op die manier vuistregels voor jezelf kunnen bepalen. Want dat is iets waar mensen natuurlijk ook zich aan vast kunnen houden van wat moet ik nou met deze podcast? En ja, wat ik wel eens geef als er een vraag komt, is dat ik als vuistregel heb, wil ik niet dat de share-based compensation die je dus vindt op het kaststroomoverzicht, ergens bovenaan, niet meer dan 5% is van de omzet.
Ja.
Alles daarboven is vooral waardecreatie naar het personeel toe. Dat betekent niet dat het allemaal slechte beleggingen zijn, maar dat is een afweging die je dan zelf mag maken.
Ja, Alphabet zit op 8, even indicaties te geven. Amazon zit nu op 5 en Nvidia op 7 en Tesla dan maar op 2. Maar goed, dat is logisch, want die hebben natuurlijk die hebben een hoge omzet vanwege de dure producten.
Ja. Wauw. En Alphabet Microsoft ook. Zo'n volwassen winstgevend bedrijf.
Ja, twee inzichten had ik. Alphabet dacht ik, dit is een plusje waarom ik toch tevreden ben met de verkoop. Maar ik heb ook Netflix verkocht en dat begint toch langzaam wel in te dalen dat wel eens een hele grote fout kon zijn. En die hebben 1% van de revenue, van de omzet aan stock-based compensation. Dus dat is... Ze hebben minder stock-based compensation dan Spotify in harde euro's, de harde dollars.
Netjes. Ja. Netjes.
Okay. Zo, dat was een... ik hoop dat mensen dit een beetje hebben kunnen volgen, want het is gewoon technisch.
Ja, dit is technisch en het is zonder qua luisteren en zonder beeld. Dat we niet zo'n ding kunnen laten zien is natuurlijk ook lastig. We kunnen eventueel op de Telegram een keer wat voorbeelden delen of voel je ook vrij als lid om een vraag over te stellen. En... ja.
Is het ik weet niet of het kan, die paper van Mobison, een linkje in de show notes. Want daar wordt ook uitgelegd van, je kan het op, er wordt eigenlijk uitgelegd hoe je het kan, hoe je de rekening mee kan houden in je waardering.
Ja. Die kunnen we er denk ik wel even bij instoppen. Dat is wel een paper van 30 pagina's of zoiets, dacht ik, geloof ik. Dus dat is kun je beter niet doen tijdens het autorijden, terwijl je dit nu luistert, mogelijk in de auto. In de sportschool kan het wel weer prima, dan ga je gewoon lekker lezen terwijl je aan al die apparaten trekt. Jij dacht, Jan, dat we niet zo heel makkelijk een hele podcast konden vullen over stock-based compensation. Ja, nog een reserve helemaal, onderwerpje.
Ik zat er helemaal naast.
Ja, dit is gewoon een mooi onderwerp. En het is gewoon, ja, je kunt er heel diep op gaan. Maar niemand begrijpt dit echt. En ik hoop nu dat de luisteraars het iets beter begrijpen. Ik begrijp het ook iets beter. Ik heb nog niet het gevoel dat ik het helemaal begrijp. Want dat is ook een beetje in het jaarverslag. Hè? In Nederlandse jaarverslagen, daar vind je dat het beloningsrapport in het jaarverslag. Bij Amerikaanse is er vaak een proxy, dus een soort van bijlage op het jaarverslag. Nou, en dan staat er wel een deel in het jaarverslag, maar niet echt veel. Nou, dat proxy is dan soms ook alweer 100 pagina's. Ja, dat maakt het er niet leuker om het te bestuderen. En wat dat betreft is het ook goed om op hoofdzaken te focussen. Maar dit is wel echt wat jij zei aan het begin, een sluipmoordenaar. Dus die verwatering. Kijk, want als je nou een belegger één ding mee mag geven, Jan, waar zou die dan op moeten letten? Zonder dat hij helemaal die proxy en dat jaarverslag zou moeten lezen. Kan dat ook?
Ja, dat kan. Kijk, ik zou dan zo snel mogelijk naar het kaststroomoverzicht gaan. Of daarvoor, daar heb je Statement of Changes in Equity. Dus eigenlijk de verandering van de samenstelling van het eigen vermogen. En daar zie je eigenlijk ook alle aandelen die worden ingekocht in dollars. En zowel in aantallen als in dollars. En je ziet ook de aantallen die worden uitgegeven in aantallen en in dollars. En dan zie je heel snel wat er eigenlijk gebeurt. Wat er aan stock-based compensation wordt gedaan, wat er aan buybacks wordt gedaan. Je krijgt gewoon heel snel een overzicht. En als je dat een paar jaar doet en je kijkt gewoon naar de trend. En als je een tooltje hebt als Google Focus of een andere, andere tool, dan kan je natuurlijk heel snel deze dingen even in een Excelletje zetten. En dan kan je gewoon zien van ja, hoe is die trend? Nou, bij Apple is het ook gestegen. Bij Amazon is het heel hard gestegen. Maar het geeft je gewoon een beeld van hoe gaat het management daarmee om. En ik denk dat dat goed is. En sommige bedrijven doen het helemaal niet. Hè? Dat is helemaal mooi, zoals Berkshire of Constellation Software. Dan weet je meteen dat de belangen echt verenigd zijn. Dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk wat je echt wil. Dat zijn de mooiste.
Ja. Geen verwatering. Ja, dat is echt. Of krimp.
En wat je wil, denk ik wil, is dat dat het niet gratis is. Dus dat je niet alleen maar hoeft te blijven zitten, dat je die opties krijgt, maar dat je dus iets moet realiseren wat in het belang is van het bedrijf en niet zozeer afhankelijk is van de beurskoers. Die wil dat de CEO het bedrijf verbetert en focus op inhoud en content.
Juist. En jij noemde, ja, het schoot me net nog binnen, maar je noemde één zo'n zieke statistiek die in dat paper staat van, want in mijn hoofd, en misschien omdat ik gefocust ben op kapitaalallocatie en aandelen inkopen, vindt er bij best wel veel bedrijven krimp plaats van het aantal uitstaande aandelen. Ja. Maar het verbaasde me, ik weet niet of je die statistiek scherp hebt, dat percentage dat bedrijven dat hun aantal uitstaande aandelen groeit.
Ja, volgens mij is dat zo'n grafiekje zit in die paper van Mobison. En als je dan de bedrijven op een rijtje zet, dat is 75% van de bedrijven in de Russell 3000. Die heeft een netto stijging van het aantal uitstaande aandelen. En 25% maar een daling. En er wordt echt er worden record buybacks gedaan. Hè? En alsnog stijgt het aantal aandelen van 75% van de Russell 3000. Dus dat geeft wel aan dat dit echt een groot probleem is, of groot ding is. En het dividend neemt af als percentage. Dus dan zie je gewoon wie zei het? Het is een beetje alsof je op de loopband tegen een overgestelde richting oploopt. Je moet gewoon lopen om op dezelfde plek te blijven. En dat is, dat doet, als je dat niet realiseert, doet dat gewoon pijn.
Ja, 75% van de bedrijven die gewoon jou als aandeelhouder dus langzaam, stilletjes, onteigend.
Ja, dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Ja.
Nou, wat een mooie sombere afsluiting. Natuurlijk gaan er ook heel veel goede dingen. Jan, ik hoop dat jij een beetje je ei kwijt hebt gekund over share-based compensation in deze podcast.
Ik heb wel zin in de komende jaarverslagen. En het is altijd levendig op de Telegram community. En ik word er wel eens mee gepest. Maar, maar ik ben wel benieuwd hoe de reacties hierop gaan zijn. En dat we met elkaar gewoon elkaars als belegger, gewoon waardebeleggers, elkaar scherp houden op dat soort dingen.
Ja, dat is heel goed.
En als je dan toch bij een aandeelhoudersvergadering zit, gewoon zo'n kritische vraag erin slingeren.
Ja, ja. Ja, en uiteindelijk worden we dan zo groot dat we zo'n groot belang in een bedrijf kunnen kopen dat we kunnen agenderen dat we het beloningsbeleid veranderingen in willen. En dan gaan we commissaris instellen die toevallig ook in de beloningscommissie gaat. Ja, en dan gaan we ze helemaal kapot maken.
Misschien nog even een shout-out to Nicolai Tangen, CEO van het Norwegian Wealth Fund. Het grootste fonds ter wereld. De beleggende oliedollars. En die stemmen altijd activistisch met dit soort dingen. Dus dat is dus al die ETF-boeren die stemmen passief of die volgen het management. Maar die Noren die steken hun nek uit. En die hebben bijvoorbeeld ook toen met Philips, toen ze het onderhands waren met beloningsbeleid. Ja, dan gaan ze gewoon een week van tevoren of 10 dagen van tevoren zeggen ze, ja, we zijn het er echt niet mee eens. Dit is onze mening. Feel free to join. Nou ja, dan ja, dat is natuurlijk eigenlijk zoals je een fonds moet runnen. Dus dat vind ik heel cool.
Ja. Ja, dat is wel
ik
mooi.
Weet al, ik weet dat hij luistert, dus daarom zeg ik het nog even op het eind. Nee.
Ja, ik wou zeggen, Nicolai, bedankt voor je input. En Jan ook bedankt. En graag tot de volgende weer, hè?
All right, tot de volgende.
Hoi.